En dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde in nauwe verbondenheid met God. Hij had 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimte in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 el open laten. De ingang moet je aan de zijkant maken en de ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 2 verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan. Samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er 2 in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee, en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er 2 naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. En leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. Noach deed dit. Hij deed alles zoals God hem had opgedragen. Tot zover dit schriftwoord, straks inderdaad onderwijs daarover. Maar nu gaan we met elkaar zingen een lied over Noach uit de nieuwe psalmbereiding. Nee, dat zeg ik niet goed, een nieuwe liedboek, 163.
Oh, petje af. Waar zijn we met tekst? Hier is mijn tekst. Petje af. Heb ik geluid? Ja, ben ik er weer? Wij hadden hem niet in 1 keer door. Jullie wel. Nou, dat is mooi. Kom dinsdag meezingen. Dan gaat het zondags nog beter. Ja. Ik ga nu iets doen. Dat is zowel voor kinderen als volwassenen. Er zit voor allemaal iets in. Ik zet even deze een stukje. Die kan op. Want er is, zoals ik al zei, er is iets aan de hand met die tekst. Eerst even heel technisch, dat we lezen van 9 tot 22, dat komt omdat in de Bijbel tekentjes staan die duidelijk maken waar iets begint en waar iets eindigt. Dus ik heb me daaraan gehouden, na vers 8 staat een tekentje, nu begint er een volgend gedeelte en na vers 22 ook. Dus dat stukje, dat hebben we eruit gepakt. Nou, is er iets aparts aan de hand? Eerst eens even bij de kinderen kijken in... Waar legde Jochebed Mozes in? Waar legde Jochebed, de moeder van Mozes, Mozes in? Toen hij bedreigd werd, was 3 maanden oud. Toen legde ze hem ergens in om hem te redden van de soldaten van de farao. Waar legde ze... Steek iemand... Ja, jij steekt je vinger op. In een rieten mandje. Nou is er iets heel geks aan de hand. En de eerste dia mag erop. Want dat woord, een rieten mandje, staat ook in het verhaal van Noach. En dat is heel gek. Want er staat namelijk... even kijken, moet ik even de volgende dia hebben. Ik haal ze een beetje... Ja, er staat... maak voor uzelf een ark van goverhout. Maar als je het woord van Mozes erbij pakt... Dat is precies hetzelfde woord. Dan staat er eigenlijk dat God tegen Noach zegt... Maak voor uzelf een rieten mand van riethout. Riethout staat vraagtekens achter. Want goverhout, dat is in jullie vertaling vertaald met pijnboomhout. Niemand weet wat het is. Niemand weet wat goverhout is. Dan is er iemand die zegt van... Omdat het eerste woord... Ja, maak voor jezelf een rieten mand. Dus er staat niet ark, maar rieten mand. Zal dat hout ook wel riethout zijn. Nijlriet. Dus dan zou er zoiets staan, maar ik heb er een vraagteken achter gezet. Hè. Maak voor uzelf een rietenmand van riethout. Oh, hoe groot wordt die rieten mand van Noach dan? Die is een tijdje aan het vlechten, jongen. Dat is niet normaal. Dat is nu een bak. Wie heeft ooit de replica van de ark van Noach bezocht? Ja? Nou, zeg je? De langsgevaren. Ben je erin geweest? Nou, moet je dat eens vlechten. Dat is een hele klus. Dat is een hele klus. Ja. Maar er is dus iets aan de hand. Er is iets aan de hand met het woord voor ark in het verhaal van Noach. Nou, daar kom ik straks op terug. Want we gaan het zo meteen ook nog even hebben over dat pek. Maar dat komt zo meteen. Dus stel je voor, Noach die krijgt de opdracht om een hele grote rieten mand te maken. Een hele grote rieten mand van riethout. Dat houdt me even zo, dat is voor mij gemakkelijk. En jullie mogen met z'n allen denken, Peter, dat weet je niet zeker. Oké, dat weet ik niet zeker. Vers 13. Want er is nog iets anders aan de hand. Er staat namelijk in vers 13, dat in jullie vertaling, dat hij heeft gezien dat de mensen de wereld hebben stuk gemaakt en weet ik wat allemaal, verdorven, de hele wereld is verdorven en zo. Als je de letterlijke woorden leest, dan staat er aan deze kant, daarom zei God tegen Noach, en let even op, ik heb niet voor niks, einde en geweld heb ik even geel gemaakt. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Dan moet je dat even voorstellen. Dat God kijkt naar de wereld, daar kom ik zo meteen de preek op terug, kijkt naar de wereld en die ziet die wereld op zich afkomen en hij zegt, dit gaat niet goed. Dit gaat eindigen. Dat zegt hij. Het einde van de wereld is voor mijn aangezicht, voor mijn gezicht gekomen. Opeens zie ik het. Dit gaat ophouden. Dat zegt hij. Dan staat er, want de aarde, en in jullie vertaling is het vol met verdorvenheid en zo. Ja, maar als je de woorden letterlijk pakt, dan staat er, want de aarde is voor hun aangezicht vol geweld. Dus God zegt, mijn aangezicht, als ik naar de aarde kijk, ik zie het einde komen. Waarom? Omdat als zij naar de aarde kijken, ze alleen maar geweld zien. Nou, heb ik door of voor, heb ik nog even, dat mag allebei. Dus je kunt ook zeggen dat God de mensen schuld geeft, door hun aangezicht. Omdat zij alleen maar uit zijn op geweld, is het een zootje geworden. Dat zou kunnen. Maar als je het een beetje in verband houdt, is het voor, zij zien alleen maar geweld. En dan een heel merkwaardig zinnetje. Straks tijdens de preek ga ik hem weer gebruiken hoor. En kijk nou eens naar mij, zegt God. Zie mij, dat staat er letterlijk. En kijk nou eens naar mij. Ik ga het vernietigen. Er zit een enorme lading in die zin. Hij vraagt aan ons, jongens, kijk eens naar mij. Ik ga het vernietigen. Dat is niet van, ik zal ze met z'n allen eens even mores leren. Maar heb begrip voor mij. Heb begrip voor mij dat ik hier een einde aan maak. Heb begrip voor mij dat dit niet de bedoeling was. Snap je dat er een hele aparte lading in die tekst zit? Nou, en dan de volgende, Harry. Die hadden we natuurlijk al. Vers 14. En dan krijgen ze weer, en dan ben ik weer terug bij de kinderen. Ga maar een rieten mand maken van riethout. Er staat ook niet kamers, dat staat in onze vertaling, maar er staat nesten. Nou, nesten, vogelnestjes, die maken ze ook van de een kunstiger dan de ander. Maar meest van rietjes en takjes en weet ik wat allemaal. Duiven, die maken er een puinhoop van. Terwijl ooievaars weer een heel mooi nest maken en zo. Maar maak in dat grote nest, in die grote rieten mand, maak maar allemaal nesten in deze rieten mand. En dan krijg je het heel aparte. Dat ga ik zo meteen in de preek uitleggen. Wij weten niet waarom het is, maar er is één plek in de hele Bijbel waar de woorden verzoenen en verzoening niet worden vertaald met verzoenen, maar met pek en bestrijken. Dat is bij Noach. Ik ga er zo meteen, in de preek ga ik het uitleggen. Ja? Maar dan staat er, en verzoen die rieten mand van binnen en van buiten met verzoening. Ja, dat is... Daar hoef je nou nog niet over na te denken, dat gaat in de preek. Maar dan staat je verstand even stil. Van, oh wacht even, God ziet dus een wereld. Hij ziet, dit gaat fout. Wij zien een wereld vol geweld. En wij krijgen van God de opdracht, maak een rieten mand en verzoen hem. Lieve mensen, wij gaan eigenlijk met deze twee zinnetjes. Dus aan Harry de vraag om de eerste maar weer op het bord te zetten. Gaan we toch eens even over nadenken. Vanmiddag, en dat is op zich ook heel erg... boeiend, is voor jullie de praktische vraag. Oké, we hebben het verhaal gehoord. We snappen de opdracht. Maar wat doe je er in de naam van God mee? Wat doe je daarmee in je eigen leven, met dit verhaal? Wat moet je daar in hemelsnaam mee? En hoe geef je dat nou vorm? Nou, dat is vanmiddag aan de beurt. Dat komt dan daar wel. Dus het praktische laat ik nu een klein beetje zitten. Na de preek is er meditatieve muziek. En na de meditatieve muziek zingen wij uit de evangelische liedbundel lied 279. Nou, net terug van vakantie, of liever gezegd, ik ben alweer een anderhalf week aan het werk, maar net terug van vakantie, zou je misschien denken, oh, nou krijgen we een mooi verhaal op bergen en in dalen, ja, overal is God. Nee, je krijgt een verhaal over een stinkende diesel. Waarom? We hebben aardig wat kilometers gereden. Tot en met gisteren, want we hadden ook nog wat familiebezoek en dergelijke. Ik heb even op de teller gekeken. Hebben wij 4200 kilometer gereden de afgelopen maand. Dat is voor ons doen erg veel. En ik heb de gewoonte om, als ik in de auto zit en daar rij, om Radio 1, NPO 1 aan te zetten. Dat ruist en stoort af en toe wel, maar goed. Elke keer als het journaal kwam, waar we ook waren, elke keer, dan ging het over een overstroming in Italië, een tornado in Amsterdam. Het ging over plastic deeltjes in het ijs op de Noordpool. Het ging over droogte en de boeren hadden geen water meer. Het ging over luchtvervuiling, het ging over handelsoorlogen, het ging over... Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Op een gegeven ogenblik dacht ik aan mezelf, ik zet die radio uit. Ja... Daar denk ik dan heel even over na en dan krijg je ook weer zoiets van, ja, je kunt de radio wel uitzetten, maar daar help je het milieu niet mee. Nee, maar met de kennis die ik dan nu krijg, krijg ik dat dan wel en dan heb ik op het display van mijn auto heb ik zo'n leuk metertje staan, hoeveel liter je per 100 kilometer verbruikt. Moet je eens een caravan achterhangen, dan rijdt hij opeens 1 op 9. Ja, dus het is gigantisch. Dus je schaamt je plaatsvervangend. Maar dan kan ik nog wel een keertje zeggen, nou, maar ik ben niet bezig vliegen. Ja, er zijn weinigen denken, wie wil? Ja. Nee, ik ben niet wezen vliegen. Maar toen had ik een gesprekje net terug, koud van vakantie, en met een paar mensen hier in de kerk. En toen zei ik van nou, ik ben voor vliegschaamte na oktober. Waarom na oktober? Nou, ik heb voor oktober een vliegreis geboekt. Dus daarna ga ik me schamen. Zo zit je dan in die auto. En ik neem mijzelf best wel serieus. Maar gaandeweg kwam er zoiets naar boven van... Wat is dit? Zit ik nou de wereld van mijn kleinkinderen te verknallen achter het stuur van mijn ronkende dieseltje? Moet ik me nou gaan aanpassen? Mag je van christenen verwachten dat ze milieubewuster en milieupositiever zijn dan alle andere mensen in deze wereld? Rechtvaardiger, zoals Noach in zijn tijd? Ik kan hier natuurlijk wel even over uitweiden, maar dat is eigenlijk een beetje voor de middag. Want onze footprint, en ik heb het ook wel eens een keer eerder gezegd, de footprint van een Nederlander is gemiddeld 6 punt nog iets. Dat wil zeggen dat iedere Nederlander gemiddeld 6 punt zoveel opeet van alles wat er op de aarde, voor 6 mensen opeet en verbruikt van alles wat er op aarde is. Dus we hebben 6 werelden nodig, wil je als Nederlander nog kunnen overleven. Dan mag ik gerust zeggen, ik heb zonnepanelen en ik heb van allerlei milieutechnische dingen aan mijn huis gedaan en zo. Bij mij is dat gedaald naar 3,7. Maar dan nog. Mag je nou van christenen verwachten dat ze daar iets anders mee omgaan dan andere mensen? Het geval wil dat ik voor de vakantie al was begonnen met een prekenserie over verzoening. Had een totaal andere reden. Maar de eerste keer dat het woord verzoening in de Bijbel voorkomt, is Genesis 6, bij Noach. Hoe weet ik dat? Nou ja, dat kun je gewoon lezen. Dat was in het Hebreeuws zie je dat ogenblikkelijk. En het aparte is dat Genesis 6 kennen we allemaal, het verhaal van Noach, dus ik kun je heel veel zelf al bij vertellen. Maar het aparte is dat juist op deze plek, en dat is de enige plek in de Bijbel, waar de woorden verzoenen en verzoening niet worden vertaald met verzoenen en verzoening, maar met pek en smeren. Dus verzoening en pek is hetzelfde en smeren en verzoenen is hetzelfde. Soms wordt het vertaald met losgeld. Andere keren met grote verzoendag. We moeten ons met God verzoenen. Heel veel verschillende. Dus losprijs. Al dat soort termen. Alleen hier met pek en verzoenen. Snap ik dat? Want als jij een rieten mandje bouwt. En je moet het water dichtmaken. Smeer je er dan verzoening op? Schouder ophalen. Smeer je er dan verzoening op? Nou, troost je hoor. Als je het aan de grote mensen gaat vragen, weten ze het ook niet. Ze hebben geen idee wat ze dan moeten doen. Geen idee. Maar God zegt het wel. God zegt het wel. En we kunnen snappen dat de vertalers zeggen, ja maar lieve jongen, als het gaat om iets waar je in kunt drijven met olifant, os en ezel en met de fiets, weet je wat een fiets is? Nee, die wisten wij ook niet. We hebben het opgezocht. Het is een vogeltje. Ja, het is een vogeltje. En de pijlstaart? Ook een vogeltje. Dat is een soort eend. Maar goed, oké. Maar als je met z'n allen wil blijven drijven op die zondvloed, dan zal het wel iets moeten zijn dat water dicht maakt. Dus vertalen we het maar met pek. Maar het staat er niet. Er staat verzoening. Wat is er aan de hand? God constateert iets. Dat zei ik in de inleiding al. Net zoals aan het einde, hè, in Genesis 1 en 2, op de zesde dag zag God al het werk, het kwam voor zijn aangezicht, al het werk dat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er staat zelfs in het Hebreeuws dubbel goed. Het was goed goed. Van al het goede was het goedste wat hij gemaakt had. Dan kijkt God, lijkt net wel heel lang niet naar de wereld. En dan lijkt het net alsof hij in vers 13 opeens tegen Noach zegt, ik heb het weer gezien Noach, mijn werk. Het komt weer voor mijn aangezicht. En het is slecht, slecht. Dus met andere woorden, het lijkt net alsof het zich aan God openbaart, die wereld. En God kijkt naar die wereld en hij zegt, het is slecht, slecht Noach. Ja? Hij zegt, dit wordt het einde van alle vlees. Als we er niks aan doen. En nou hoor je al dat ik niet ga zeggen dat God de wereld gaat straffen met een zondvloed. Hij zegt, als we er niets aan doen, gaat alle vlees verloren. Ik zie het einde van alle vlees op me afkomen. Even rusten. Als je nou achter het stuur van je dieseltje zit. Heb jij een diesel?
Ja.
Ja, kijk, nou, dan zitten we samen achter het stuur. Ja, twee verschillende diesels, hè, niet samen achter één stuur. Als je nu achter het stuur van je dieseltje zit. En je luistert naar de nieuwsberichten en je kijkt naar de wereld om je heen. Hè, vierbaans heen, vierbaans terug. En dan moet je niet denken dat je ruimte hebt, dat gaat allemaal in file. Je moet niet opschuiven, want dan duw je die ander. En je kijkt naar die wereld en je denkt bij jezelf. Wat een zondaars zijn wij, dat wij deze hele wereld zo naar de knoppen helpen. Dat denken wij dan vaak, hè? Dan weet je nu al, God zit naast jou op de bijrijderstoel. En die zegt tegen jou, Peter, ik kijk naar deze wereld en ik zie het einde komen. Niet ik ga het einde brengen, ik zie het einde komen. Oh ja, waarom dan God? Waarom dan? Dan zit je achter het stuur van je dieseltje. Of op je stoel bij het raam in de jumbo jet. Waarom dan God? Waarom ziet u het einde komen? Nou, omdat jij een wereld vol geweld ziet. Dus met andere woorden, God kijkt door onze ogen naar de wereld en die weet wat jij ziet. Dan kunnen wij natuurlijk wel in ons prachtige Almere, of waar je dan ook maar woont, er zijn ook mensen die niet uit Almere komen. Maar waar je dan ook maar woont, kunnen wij natuurlijk zeggen, ja maar Peter, zo erg is het nog niet. En we zien niet alleen maar geweld. We hebben een prachtige vakantie gehad, sommigen van ons moesten wat eerder terugkomen door wat ongelukken en dergelijke. Maar ook dat, dan kun je nog zeggen, we zijn bewaard, prachtig. Maar zo slecht is het niet. We hebben nog onze huizen, we hebben nog ons inkomen. Oh ja, maar de economische crisis zit al in Duitsland aan te komen. Engeland, Brexit is ook al een probleem, onze export gaat. Dus als je zo er tegenaan kijkt, kun je zeggen, jongen, droom even lekker verder daar in je welvarende Almere. Maar de zuurstof in de lucht wordt er echt niet beter van hoor, als jij gaat lopen dromen over het gaat ons zo slecht nog niet. En de zeekoeien, die kunnen hun jongen niet groot brengen omdat hun magen vol zitten van plastic. Dus zo goed gaat het niet. Droom lekker verder daar in jouw Almere. Alsof God dan zou gaan zeggen van, wat ben jij toch ook een rat dat je er zo mee omgaat. Maar dat zegt God niet. Hij zegt, Peter, ik zie het einde komen. Omdat in jouw ogen, jij ziet alleen maar het geweld. Dat zegt hij. Dus God is, mag ik het zo zeggen, solidair met jou. Waar we misschien van christenen en milieuzorg gaan zeggen van ja, maar dan moeten we toch de christenen wel oproepen om de wereld te bewaren voor onze jongeren en voor onze kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat zegt God niet. God zegt, ik zie met jou de wereld. En het aparte, tekst is weg. Hij is er weer. En nou dat hele rare zinnetje waar God dat stukje mee eindigt. In gewoon Nederlands gezegd, zegt God op de bijrijderstoel van mijn Skoda Diesel. Peter, kijk eens naar mij. Ik ga het vernietigen. Alsof God daar ongelooflijk veel hartzeer van heeft. Peter, let eens op mij. Ik ga er een eind aan maken. Zie mij vernietigend of de vernietiger van de aarde. Is dat nou troost dat God tegen mij zegt, van Peter, dat geweld in jouw ogen en alles wat je op deze wereld ziet en de handelsoorlogen en de toenemende onverdraagzaamheid en hulpverleners die in elkaar getrimd worden. En joh, ik ga dit echt stoppen. Moet ik nou opgelucht achter het stuur van mijn dieseltje zitten of benauwd van ik ben ook aan de beurt? Snappen jullie die? Dat is een vraag, hè? Jij zit achter het stuur van je dieseltje. Ook een elektrische auto, hè? Want het maken van accu's van elektrische auto's is vervuilender dan mijn diesel. Zeggen sommigen. Ja. En dat komt mij goed uit als ze het zeggen. Ja. Hypocriet ben ik ook. Ja. Goed. Maar je zit erachter en je hoort God dat zeggen. En dan begin je te twijfelen. Dan begin je te twijfelen van, Heere God, moet ik nou de volgende keer op de fiets op vakantie? Met een fietscaravan? Of met een tentje? Moet ik nou mijn kinderen opvoeden van, jongens, schaf alsjeblieft dat verre reizen. He, onze oudste zoon die reist heel Nederland door voor zijn werk. Ook in een vervuilende diesel. Die vervuilt nog erger als de mijne. Moet ik nou aan zijn geleerd, doe dat nou niet, want we moeten de wereld bewaren. Nee, dat zegt God niet. God zegt, ik ga het vernietigen. Ik stop hiermee. Maar wat dan wel, God? Wat wilt u dan van ons? En dan krijg je de volgende tekst. Harry? Even wachten. Vers 14. Ja. Dan zegt God, maak voor jezelf een rieten mand. En hij zegt heel bewust voor jezelf. Later in de tekst, maar daar heb ik de tijd niet voor, komt dat hele gezin erbij. Dus voor jou en je gezin. Maak voor jezelf een rieten mand. En nu kun je ook voorstellen waarom God dit woord gebruikt. En niet schip, niet vissersboot, niet al die dingen die God ook had kunnen gebruiken. Maak voor jezelf een reddingssloep, want zelfs dat bestaat in die taal. Nee, hij gebruikt het woord bij Mozes. Ark, rieten mand. Dus God bedoelt ons iets te zeggen. Natuurlijk is het een soort boot, dat snap ik ook nog wel. Want het moet blijven drijven. Maar God gebruikt heel bewust dit woord. Maak voor jezelf een rieten mand. En wat is dat dan? Wat is nou zo'n rieten mand? Nou, een rieten mand, denk maar aan Mozes, denk nu aan Noach. Dat is een plek waar je in kunt blijven drijven, terwijl alles om je heen instort. Dus bij Mozes, dat kereltje van 3 maanden, lag in zo'n rieten mandje, dobberde op de Nijl, en om hem heen, als hij dat had kunnen weten, hoorde hij de soldaten kinderen vermoorden. Mozes, voor jou is de wereld vol geweld, en ik zie het einde van de wereld. Blijf in je rieten mandje. Is dat stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? Maak voor jezelf een rieten mand. En wat is dat dan voor mand? Nou, en nu snap je ook, God had ook het woord pek kunnen gebruiken. En ook het woord voor smeren. Want dat staat gewoon ook elders in de Bijbel. Het woord pek, bijvoorbeeld als Jozef in een teerput wordt gekieperd, dan staat er duidelijk een put van pek. Dus er is een woord voor pek in de Bijbel. Er is ook een woord voor smeren in de Bijbel. Bestrijk je deurposten met het bloed van het lam. Smeer het aan je deur. Daar is een woord voor. Maar God gebruikt hier de woorden verzoenen en verzoening. En wat zegt God nou? Hij zegt, maak voor jezelf een rieten mand van riethout. Nou, dat weet ik dus niet. Nesten, dus veilig, dat je met je kinderen, voor je kinderen een stapelbedje en voor, hè, dat ze rustig onder de dekens kunnen, ook al valt de hele wereld in, dat stapelbed blijft staan. Maak zo'n stapelbed, veilig voor je kinderen. En dan, maak je in deze rieten mand Nesten maak je in deze rieten mand. En verzoen hem van binnen en van buiten met verzoening. Ja. Wat moet ik nou op mijn buitenkant smeren? Op mijn veilige haven smeren? Om in deze wereld veilig te zijn? Waar moet ik het bed van mijn kinderen zetten? Waar moet ik het oude vandaag bed van mijn ouders zetten? Om ze veilig te laten zijn in de tijd van milieuvervuiling, economische problemen, oorlogen die weer, nucleaire proeven die misgaan enzovoort. Waar moet ik dat bed neerzetten? God zegt, zet dat bed in verzoening. En verzoening in de Bijbel, en nou even probeer hem te volgen. Dat wil eigenlijk zeggen dat God tegen mij, dus God zit nog steeds op de stoel naast mij in mijn Skoda Diesel. Die zegt tegen mij, Peter, ik heb met jou geen probleem. Jij mag bestaan. In Bijbeltermen zegt God tegen mij, Peter, ik verzoen mij met jou. Dus als ik dan achter stuur van mijn diesel die zegt, ja maar Heere God, ik zit nu op de route Soleil en ik heb al, 70 liter diesel er doorheen gejaagd. Het is allemaal route lucht ingegaan. Peter, ik heb geen probleem met jou. Ja, maar ik heb ook de gemeente 3 weken losgelaten. Geen pastoraat, geen dit, geen dat. Peter, ik heb geen probleem met jou. Ja, maar als ik thuis kom, ga ik een andere caravan kopen, want ik wil volgend jaar weer met mijn diesel op vakantie. Peter, ik heb geen probleem met jou. Ik verzoen mij met jou. Dus het is een actie van God uit. Zit je in je Boeing op weg naar de Canarische eilanden? Denk je aan deze preek? Hoop ik niet dat je denkt, en nou moet ik me schuldig voelen, want Peter vindt dat wij milieutechnisch goed moeten handelen. Ik hoop dat je van deze preek meeneemt, dat je dan in je Boeing God tegen je hoort zeggen, ik heb geen probleem met jou. Ik ga waar jij gaat. Ik ben waar jij bent. En wat gebeurt er nou als je die instelling van God als jouw veilige haven maakt? Wat gebeurt er nou met jou als jij die instelling van God, dat je bij hem kunt zijn, altijd bij hem kunt schuilen, dat je je kinderen aan hem kunt geven, dat je je ouders aan hem kunt geven, dat je de kerk aan hem kunt geven, dat je de tieners, de twintigers, de dertigers, dat je ergens op vakantie op een alp in gebed zegt, Heer God, als u ze niet vasthoudt, nee Peter, dat weet ik ook wel, jij kunt ze niet vasthouden, doe ik wel. Want ik heb geen probleem met ze. Dan berg ik mij in de verzoening van God. Met andere woorden, alles wat aan aanklacht van buiten kan komen. Het is jouw schuld dat de wereld vergaat. Het is jouw schuld dat we de heetste zomer van sinds 300 jaar, vorig jaar was dat, mee hebben gemaakt. Of de heetste juni, dat er geen broccoli meer groeit. Jouw schuld, daar denken wij aan. Het is jouw schuld, want je verbruikt veel te veel. En dan ga je moeilijk doen over stijgende prijzen en lage rentes. Laat maar je kijken, egoïst, zo denken wij. Jullie hebben het rijkste leven van de hele wereld. Wat doe je moeilijk over je pensioenen? Wij denken dat God dat zegt. Maar tegen Noach zegt iets heel anders. Peter, ik heb geen probleem met jou. Al die dingen die van buiten komen, alles wat jij je kunt verwijten. Joh, smeer er alsjeblieft verzoening op aan de buitenkant. Zeg tegen al die dingen, niet zeggen van het is mijn schuld niet, maar het is mijn leven niet. Want God rekent mij niet af op alles wat jij nu zegt. Op alle milieuvervuiling, op alle diefstallen en moorden, op geweldtoename, op problemen met het aanvallen van hulpverleners. Dat rekent God jou niet toe. Ga jezelf niet in bed liggen verwijten wat God jou niet verwijt. Maar er staat, besmeer hem van binnen en van buiten. Van buiten snappen we. Maar nu van binnen. Waarom moeten we ook de binnenkant van onze veiligheid insmeren met verzoening? Waarom moeten we ook daar de verzoening opplakken, oppleisteren? Nou, dat is omdat ook van ons vandaan die verzoening stuk kan gaan. Nog een keer, ik zit achter het stuur van mijn dieseltje. En dan zeg ik, Heer God, Het is geweldig dat u geen probleem hebt met mij. Maar ik heb wel een probleem met mij. Ik drink, ik rook, ik doe allerlei dingen verkeerd waarvan de dominees in het verleden hebben gezegd dat ik het allemaal niet mag doen. Dus ik heb wel een probleem met mij. Dan zegt God ook, ja, maar wat er bij jou van binnenuit naar buiten gaat, ook dat moet verzoening zijn. Dus laat de vrede met God niet weglekken uit je eigen besef naar buiten toe. Dus smeer ook de binnenkant van je veiligheid in. Laat ook dat verzoening zijn. Vanmiddag krijg je een hele praktische vraag. Hoe doe je dat? Ik zou er nog het volgende over willen zeggen. Dat betekent dat God tegen ons zegt vanmorgen, ik daag je uit om in mijn vrede te gaan leven. Wat nou, moeten we in een bubbel, ja, een christelijke bubbel, tenminste van het goddeloze Almere, moeten we dat gaan doen? Nee, want die ark, dat rieten mandje, dat drijft nog steeds op de woelige baren van het einde. Dat is bij ons ook zo. Wij kunnen niet los zijn van de tijd. Wij kunnen niet de tijd loslaten en dan maar zeggen van nou, wij blijven lekker in de Zuiderpoort zitten en blijven lekker zitten wachten totdat God er een einde aan maakt. Nee, want God begint opnieuw. God begint opnieuw met Noach en zijn zonen. God begint opnieuw met de os en de ezel, de cavia, de kever. Dus het is helemaal niet de bedoeling van God om de hele boel maar te vernietigen. Hij zegt, ik begin vandaag met jullie opnieuw. Verzoen jezelf. Maar je drijft wel op die wereld. Je drijft in die wereld. Wat is nou de relatie tussen jij en de vrede met God en die wereld waarop je drijft? Die relatie, lieve mensen, zit in jouw vrede. En dat eigenlijk zouden we hier onze persoonlijke verhalen moeten gaan vertellen. Net zoals dat ik het lef heb om te zeggen dat ik daadwerkelijk me schaamde als er weer een roetwolk uit de pijp kwam op het moment dat wij de kolde loterij over moesten met het ding. Ik schaamde me echt. Dat ik me moet leren bergen in de woorden van God. Ik schaam mij niet voor jou. Ik verzoen mij met jou. Alles wat nodig is, is betaald, is klaar. Ja, maar God, dan mag u toch ook van ons verwachten dat wij het beter doen dan de rest. Nee, ook de binnenkant, Peter, moet je leren dat verzoening is. Verzoen je ook met jezelf. Wat gebeurt er dan daar in die ark? Dan heb je vrede. Je hebt vrede met God. Je hebt vrede met elkaar. Je hebt vrede omdat God genadig en liefdevol is. En in die vrede ga je door de tijd heen. En ik ben ervan overtuigd als je dat doet. Als je dus in de vrede van God door deze wereld gaat, dat God jou gebruikt om vrede te stichten. Ook als je met je handen aan het stuur van je dieseltje de Col de Loterij opgaat. Ook als je weer zoveel kilometer moet rijden om naar je werk, want daar kun je net wat meer verdienen. Ook als je, nou vul het verder maar in. De oproep aan ons is alleen, verzoen je, laat je met God verzoenen. Laat zijn vrede in jou wonen, zodat je stap voor stap mag werken wat God werkt. Dat je stap voor stap mag wachten op het moment dat God de deur weer open doet. Dat je stap voor stap mag leren leven met God in deze tijd. Je kunt de wereld niet bewaren. Je kunt de verlossing niet brengen. Maar dat is ook niet wat God aan Noach vraagt. God vraagt aan Noach, maak je een rieten mand. Verzoen hem van binnen en van buiten met verzoening. En dan vanmiddag de vraag, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor ons heel praktisch? En neem maar je eigen dieseltjes mee en je eigen verwijten van binnen en spreek er eens over met hoe God in Christus Jezus dan met jou omgaat. En ik hoop werkelijk dat je die uitdaging aanneemt. Amen.